Er is een studie bij de prediking. Ik dacht, laat ik het nieuwe jaar maar eens goed beginnen. Van vanmorgen. En die studie die gaat over vier kernwoorden uit de Bijbelgedeelten die wij nu met elkaar gaan lezen. Het gaat in die twee A4'tjes die daar op de lectuurbalie liggen dan over deze vragen. Die ik verder niet zo in de preek behandel. En omdat ik vond dat die kernwoorden er toch duidelijk in voorkomen, dacht ik, het is toch niet goed dat ik, zeg maar, die diepere inhoud die daarin zit niet behandel. Vandaar dat dat nu in de studies staat. En dat gaat over de vragen, wat is zonde? Wat is schuld? Wat is vergeving? En wat is vrede? Dus als u daar vragen over hebt, neemt u dan zeker die studie ook mee. Die wil ik dan ook van harte aanbevelen. En om nou maar eens in de wat is kadans te blijven, het thema van vanmorgen is, wat is geloven? Religie of, broeder Henk, inderdaad, relatie. En het is prachtig om te lezen hoe die twee nu bij elkaar komen in het daaraan gegeven Bijbelgedeelte, Lucas 7, vers 36 tot en met 50, dat ik u lees uit de NBV, dus de nieuwe Bijbelvertaling. Ik lees met u samen Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Een van de fariseeën nodigde Jezus uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanliggebed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw die hem aanraakt is, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag kwijtgescholden is. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw toen, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ze woonden allebei in dat stadje, dat kleine stadje daar in het noorden van Israël. Simon en deze vrouw. Maar ze leefden in twee werelden. Door Jezus komen die werelden op een kort moment bij elkaar. En dan wordt er nogal openbaar wat er van binnen bij elk van hen leeft. Ze verschijnen allebei in het licht van Jezus, heel even een moment in het licht van Jezus, en ze verdwijnen voor ons dan weer in de mist van de geschiedenis. Hoe zou het nou met Simon verder gegaan zijn, vraag je je af. En met deze vrouw. Wat zal er van Simon geworden zijn na deze gebeurtenis? Want zoals we het gelezen hebben, het gebeuren heeft een open einde. We weten dat verder niet. Maar daarmee is deze geschiedenis tegelijkertijd heel veelzeggend voor ieder van ons. En dat zal ik u vanmorgen proberen in deze preek uit te leggen en dicht bij uw hart te brengen. Wat heeft het nou voor effect op jouw leven, dat je hier vanmorgen bent? Even in de gemeente van Jezus Christus. Zeg maar even in zijn lichtkring. Misschien ben je hier wel elke zondagmorgen of middag. Misschien kom je in de kerk vaker. Maar dan is het toch altijd maar een uur, anderhalf uur of twee uur per week. Even in de lichtkring van Jezus. Heeft dat wat we samen uit de Bijbel lazen in deze geschiedenis, of dat wat we hebben gezongen in die prachtige, veelzeggende liederen, of straks, als de zegen wordt uitgesproken, heeft dat dan als we weer weggaan diepe indruk op ons gemaakt? Of was het een incident? Simon leefde in zijn eigen wereld. Hij had een eigen geschiedenis, net zoals ieder van ons, u en ik. Van zijn ouders had hij geleerd in de Torah te lezen. En ze hadden hem leren bidden. En toen was hij volwassen geworden. En toen was hij er zelf mee verder gegaan. Want Simon was toegetreden tot de groep van de Farizeeën. Als wij dat woord horen, Farizeeën, dan denken we vaak aan huichelaars. Maar natuurlijk waren niet alle Farizeeën huichelaars. Farizeeën, dat waren de zeer orthodoxe en overtuigde gelovigen die het met de dienst aan Yahweh, aan God, heel ernstig namen. Bestuderen van de schrift en het je houden aan de Joodse traditie, dat nam bij hen een grote plaats in het leven in. Simon, die kon een preek goed beoordelen. En hij wist precies of het aan de juiste normen voldeed, wat de rabbi of de voorganger zei. Simon was toegewijd aan het Joodse geloof. Misschien bent u of ben jij ook gelovig opgevoed. Bij het geloof opgevoed noemen we dat. Met het geloof groot geworden. Je hebt op een christelijke school gezeten. En je hebt, zoals wij dat noemen, er zelf ook iets mee gedaan. U bent er volwassen geworden ook mee verder gegaan. En u probeert met vallen en met opstaan naar Gods geboden te leven. Zeg maar, de wereld van Simon. Maar daar is ook die vrouw. Met haar totaal andere leefwereld. Als jong Joods meisje zal ook zij wel geleerd hebben om te bidden en uit de Torah, de Bijbel van het Oude Testament te lezen. Maar volwassen geworden heeft ze het er meer en meer losgelaten. Het deed haar allemaal niet zoveel meer. Zo zeggen wij dat dan, hè? Heel mooi. Het doet me niet zoveel meer. Ze heeft het op een zeker moment zelfs mee gebroken. Ze volgde zo haar eigen inzichten en verlangens. En dat deed ze steeds meer en dat deed ze onbegrensd. Ze liet zich door niemand en niets iets gezeggen. Zij was, zo lezen we, een zondares. En dat is wat. Als dat in een stadje over je gezegd wordt. Want dan weet iedereen het. Dat is een zondares. Het is opvallend dat veel mensen in het lezen van deze geschiedenis er bijna automatisch bij denken dat het dan om een prostituee, een hoer gaat. Of om een overspelige vrouw. Een vrouw die het niet zo nauw nam met de seksualiteit. Dat met die loshangende haren, dat hoort ook niet. In het Jodendom. Alsof er niet meer zonden te doen zijn. Alsof er niet meer zonden mogelijk zijn voor een Joodse vrouw, voor een vrouw. Hoe dan ook, zij leeft zonder God en zonder gebod. Totaal anders dan Simon. Simon kan zich van haar wereldje niks voorstellen. Een zondares ging, zo Simon erover dacht, als het niet ingrijpend veranderde, haar ondergang tegemoet. Maar goed, ieder kiest tenslotte voor zijn eigen leven, nietwaar? En zo leefden Simon de Farizeeër en deze anonieme, voor ons anonieme vrouw, in hetzelfde stadje in Noord-Israël, in twee volstrekt verschillende werelden. Totdat ze kwamen even met elkaar in aanraking bij die maaltijd in Simons huis. Want Simon heeft Jezus uitgenodigd. Hij wil die rondreizende rabbi uit Nazareth, die wil hij wel eens een beetje beter leren kennen. Velen houden deze Jezus voor een profeet en er doen ook wonderlijke verhalen over hem de ronde. Johannes de Doper schijnt hem zelfs als dé profeet aangemerkt te hebben en te beschouwen. En Jezus schijnt heel langdurig te preken. En dan komen er duizenden mensen bij hem. Er is een reden geweest van hem op een berg en dan zat hij daar te preken. Allemaal mensen om hem heen. Jezus doet wonderen. Hij geneest zieken en hij schijnt zelfs een jonge knaap, toen die begraven zou worden en uit het stadje Nain kwam, uit de dood te hebben opgewekt. Simon wil er meer van weten. En als Jezus dan zijn huis binnenkomt, dan is Simon wonderlijk genoeg toch wel heel erg afstandelijk. Jezus is bij Simon, zo gezegd, op zicht. Het was in die tijd, en zeker in het Midden-Oosten, en nu nog, de gewoonte om gasten hartelijk welkom te heten met een broederlijke kus en met de vredegroet, shalom, als je binnenkwam. Het is opvallend dat Jezus niet echt wordt welkom geheten, zijn voeten worden niet door de slaven van Simon zijn bediende gewassen en zijn hoofd wordt niet met olie gezalfd. Opvallend ook. Is die reserve van Simon er vanwege de anderen, de collega-fariseeën? Want als je dat allemaal aan deze man toch ook zou gaan doen, dan heb je hem toch zomaar echt in je lichtkring getrokken. Dan hoort hij ook bij jou. Als je dit ook allemaal aan hem laat doen, ja, dan is hij niet meer op zicht, om zo te zeggen. Hoe het ook zij, voor Jezus is het anders, want die komt daar binnen en ook deze Simon is voor Jezus op zijn weg geplaatst. Want Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hoewel Simon zich natuurlijk zeker tot die categorie zondaren niet gerekend zal hebben. Jezus ziet echter het hart aan. En ook deze vrome Simon heeft Jezus vergeving nodig. En dan begint de maaltijd. De gasten liggen op rustbanken en op kussens. En dan liggen ze met het gezicht naar elkaar toe en met het gezicht naar de tafel toe. En als het een ronde tafel is, zeg maar met het gezicht in de cirkel van de genodigden. En dus met de voeten naar achteren. En dan gebeurt er iets. Het was gebruikelijk bij zulke maaltijden dat de deuren van het huis open stonden voor toeschouwers. Dat versterkte namelijk het imago van de Heer des Huizes. Ah, kijk, Simon is alweer een maaltijd. Zoveel mensen. Een rijke man, die Simon. Doet goed. Goeie fariseer. Maar dan is daar opeens een vrouw in het mannengezelschap. Nota bene een vrouw die in heel de stad als zondares bekend stond. En zo kort als door Lucas de maaltijd wordt beschreven, zo uitgebreid en gedetailleerd wordt het als deze vrouw binnenkomt. We hebben het samen gelezen en uiteindelijk zalft die vrouw de voeten van Jezus met dure, kostbare mirre die ze meegenomen heeft. En een heerlijke, geurige zalfolie is dat. Wat zich in haar binnenste afspeelt, dat weten wij niet. Maar ze wordt, als ze daar aan de voeten van Jezus staat, opeens overmand door tranen. En ze is diep geraakt en ontroerd. En als ze ziet dat haar tranen op de voeten van Jezus vallen, dan maakt ze haar haar los en dan droogt ze met haar haren die voeten weer af. En dan kust ze zijn voeten, waarna ze met die dure mirreolie die voeten overgiet. De geur doortrekt de ruimte waar ze met elkaar zijn en aller ogen zijn op die twee gericht, die vrouw en Jezus. Simon heeft in zijn gedachten zijn oordeel helemaal klaar. Overduidelijk geen profeet, want anders had hij natuurlijk geweten dat deze vrouw een zondares was. En dan had hij nooit toegelaten om hem op deze manier te benaderen. Nee, het antwoord is nu duidelijk. En dan komt er een markante wending in het hele gebeuren als Jezus gaat spreken. En dan spreekt hij een voorbeeldverhaal. Over een schuldeiser en twee schuldenaars. Zo'n voorbeeldverhaal, dat wil je natuurlijk ergens bij bepalen. Dat wil je ogen ergens voor open laten gaan. De ene schuldenaar, die heeft ongeveer 1,5 jaar salaris schuld. En de ander, die heeft 1,5 maandloon schuld. Maar ze konden het echter allebei niet voldoen, niet betalen. Hoewel er een groot verschil was, een enorm verschil in schuld. Maar hierin zijn ze gelijk geworden. Ze zijn niet in staat, allebei niet, om die drukkende schuld te voldoen. De verrassende wending is net als de grote ommekeer die het evangelie van Jezus zelf teweeg brengt. Daar dan. Want bij het evangelie van Jezus gaat het om vergeving van zonde, van schuld, die niemand kan voldoen, niet één van ons. En daar gaat het erom dat beide schuldenaars, daar zegt die schuldeiser tegen, laat het maar, ik spreek je er vrij van. Moet je je voorstellen, 1,5 jaar salaris schuld. Laat maar zitten. Schuld, hè? Dat betekent dus dat kon je alleen maar gaan betalen uit de winst van je leven. Niet eens dat je dan, of je huis moet verkopen als je een huis had. Dat was een enorm bedrag. En die schuld werd kwijtgescholden. Bij de 1,5 maand, 1,5 jaar. Schoorvoetend antwoordt Simon op Jezus' vraag, wie nou het meest verheugd geweest zal zijn over die bevrijding van genade. Ja, ik denk, zo zou je het kunnen vertalen in het Grieks, of ik veronderstel dat het degene is die het meest schuld had. Dat antwoord van Simon is een soort theoretische overweging gebleven. Dat is natuurlijk volkomen logisch. Iedereen zou dit antwoord kunnen geven, is niet moeilijk. Ja, zo zal het wel zijn, minimaliseert Simon. Spreekt hij dan niet uit eigen ervaring? Want daar was dit verhaal natuurlijk voor bedoeld. Voelt hij zichzelf er niet bij betrokken? Begrijpt Simon de diepte van het voorbeeldverhaal niet? En Jezus zegt dan als antwoord, je hebt goed geoordeeld. Maar heeft Simon ook geen oordeel over zichzelf met zijn antwoord gegeven? Want blijkt hier niet dat hij, Simon, de fariseer, met heel dat rechtzinnige geloof, eigenlijk de Heere God en zijn vergeving niet persoonlijk kent? Anders was het kwartje zeker gevallen. En dan zegt Jezus, zie je deze vrouw? Natuurlijk, die zien ze allemaal. Daar kijken ze allemaal naar. Het gaat nu niet even om kijken, maar het gaat om de zaak van die vrouw. En dan richt Jezus met dat woord, zie je deze vrouw? De aandacht van dat voorbeeldgesprek en Simon en zijn antwoord naar die vrouw. Zie je deze vrouw? En dan komt natuurlijk de zaak naar voren. Waar komt nu dat wat zij gedaan heeft uit voort? Simon heeft afstand gehouden van Jezus. Zij niet. Wat is het geheim van haar opmerkelijke daden? Het kussen van iemands voeten is een teken van diepe verering en intense dankbaarheid. Dat doe je maar niet zo, ook niet bij de Joden. Jezus beoordeelt het wenen van deze vrouw als een diepe emotie van liefde en blijdschap. Was het van boete, van berouw? In elk geval spreekt hij haar vrij van haar vele zonden. Omdat ze blijkbaar heeft begrepen wie Jezus is. Ze had net als Simon over hem gehoord. Want de naam van Jezus ging rond overal in Palestina. Maar zij heeft het begrepen wie dit is. Dit is de grote schuldvergever. Daarom huilt ze. Ze leefden in twee werelden. Simon en deze vrouw. Simon kan zich van haar leven niks voorstellen. En dus ook niet van haar liefde. En van haar toewijding. Van haar bewogenheid aan deze Jezus. En dat is eigenlijk in en in triest. Want het evangelie van Jezus Christus is van levensbelang voor die beide werelden. Het evangelie is bedoeld voor beide werelden. Voor die van Simon, met zijn vrome geleerdheid, en voor de wereld van deze vrouw. Jezus zei immers, Simon, ik heb u iets te zeggen. Nou, daar mag je nou vanmorgen ook je eigen naam invullen. Ik, zegt Jezus, heb in deze gebeurtenis jou, u, mij. Dit heeft ons iets te zeggen. Simon was heel voorbeeldig geweest in zijn uitnodiging. Jezus, komt u bij mij eten? Ik hou maaltijd, wilt u komen? Maar uit zijn daden blijkt dan dat het niet echt bij hem leefde. Hij wil Jezus wel eens beoordelen. Maar hij heeft zelf niets met deze rabbi. Dat is nou religie. Religie is een systeem van godsdienstige handelingen. We doen het alsmaar weer en alsmaar weer, omdat het zo hoort bij ons. En dan die zondares. Zij leeft van Jezus' vergeving. Haar geloof en vertrouwen en toewijding blijken, namelijk uit haar daadwerkelijke liefde voor Jezus. Dat is nou een relatie. Wat zal die vrouw overwonnen moeten hebben om in die mannengemeenschap binnen te komen en daar te doen wat ze gedaan heeft? Broeders en zusters, wij moeten allemaal oppassen en ons afvragen, ben ik bezig in mijn geloof met religie of met relatie? De vraag is, en daardoor krijgt u antwoord op die vraag, de vraag is, leeft u van de vergeving van Jezus? En dat bepaalt het antwoord op die eerste vraag. De vrede van Jezus wordt uitgesproken over deze vrouw, die haar geloof uitte in bewogen liefde vanwege de vergeving van haar vele zonden. Ik geloof werkelijk met heel mijn hart dat als je goed in de gaten hebt wat God jou aan zonden heeft vergeven, als je tot hem gekomen bent, zoals broeder Henk het ook zei vanmorgen, dan verandert dat heel je leven. Dat is een voortdurend proces. En ik geloof werkelijk met heel mijn hart dat daarom saaie christenen een tegenstrijdigheid in zichzelf vormen. Ergens brandt altijd die vlam van dankbaarheid voor God. Voor wat hij heeft gedaan in Jezus. Die vrouw die was er vol van. Die vrouw die had er alles voor over. Hoe is dat nou met ons? Met het geloof? Krijgt dat van ons een beetje? Een beetje van onze portemonnee? Niet te veel. Ik moet zelf voldoende een beetje. Krijgt dat van ons enthousiasme? Een beetje. Krijgt dat van onze liefde? Een beetje. Of, zoals bij die vrouw, die veel vergeven was en die zichzelf gaf. Nou, daarover had Johannes de Doper er juist gepreekt, dat het daarom ging. Hij had op Jezus gewezen en hij had gezegd, zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dus ook die van jou. Hem heeft nog steeds iedereen die leeft. En ook u ook en ik. Ik zeker. Hem heeft ieder mens nodig. Beseffen we dat voldoende? Hoe zou het nou verder met Simon gegaan zijn? En met die vrouw? Hoe zou het verder met die vrouw gegaan zijn? Nou, van haar weten we in elk geval dat haar geloof haar heeft behouden. Want Jezus zegt, ga je leven verder in vrede. En dat heeft hij ook tegen mij gezegd. Ik zei net, vooral ik. En ik ontvang ook die vrede. Straks, als de zegen uitgesproken wordt, zet ik daar mijn hart weer wagenwijd voor open. Voor die vrede. Voor deze week. En volgende week hoop ik hier weer te zijn. Niet omdat het moet, maar omdat Jezus mij veel vergeven heeft. En ik dat weet. Hoe zou het verder met die vrouw gegaan zijn, met Simon? Het ging vanmorgen over Simon en de zondares. En ze kunnen zomaar hier ook vanmorgen in deze samenkomst, deze volle dienst zitten. Die twee werelden. En die komen dan even bij elkaar in de lichtkring van Jezus. En hoe zou het nu verder gaan? Dat heeft ons veel te zeggen. Amen. Zullen we met elkaar zingen? En zullen we dat staande doen? Want ik neem aan dat broeder André hierna de zegen uitspreekt. Lied Opwekking 123. Laat ik eerst nog danken over de prediking. Voordat we gaan zingen. Heren, nu zijn we bij elkaar geweest vanmorgen. Even een uurtje of wat in die bijzondere lichtkring van Jezus. En nu hebt u met uw liefde op ons geschenen, op ons persoonlijke leven, het een zo verschillend van het ander. En hebt u geschenen met uw liefdehart. En nu hebt u eigenlijk elk van ons, zoals we hier zijn, persoonlijk willen aanspreken. Ik heb jou iets te zeggen. Heren. Nou bidden we ook nog dat uw Heilige Geest dat verder wil bewerken. Dat we met deze gedachten persoonlijk verder zullen gaan. Om Jezus wil alleen.